Tik, 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 tik mijn batikpen en als vanzelf verschijnen de eeuwenoude thema's onder mijn handen. Ik voel de roes. Ik zou gelukkig kunnen zijn. Maar dan keren de kille muren alweer terug om me heen en voel ik de priemende ogen van Njonja Orban. Ik zucht. Het spijt me dat ik er niet voor jou kan zijn, mijn zoon. Dido Michielsen schreef een verhaal over een racistische veroordeling, respect voor tradities en de strijd om cultureel erfgoed. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, we blijven vertrouwen.
Historische verhalen. Liefde voor geschiedenis.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Gedachten van een moeder uit Semarang nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die ondanks zijn 7 vinkjes probeert die culturele huzare stukjes van zijn auteurs niet tot barbaarse theemutsen te verwerken, Rick van der Vlucht.
Hey, goedemorgen.
Morgen.
Daar overschat me wel een beetje hoor, met 7 vinkjes.
Ja, denk je?
Ja. Ik heb ze niet alle 7.
Oh, welke mis je dan?
Uit mijn hoofd mis ik de hoogopgeleide ouders.
Ah.
En ik heb HAVO gedaan. En geen, Atheneum of een ander moeilijk
woord. Je bent uiteindelijk wel op de universiteit terechtgekomen.
Ja, uiteindelijk heb ik genoeg privileges. Dat is zeker waar.
Nou, dan denk ik dat we gewoon snel doorgaan naar het interview van onze gast die ook al honderden boeken heeft verkocht. Want bij ons zit Dido Michielsen. Dido is een nieuwe naam voor historische verhalen, maar zeker niet voor de boekenwereld. Ze schreef al meerdere non-fictieboeken en debuteerde in 2019 met de roman Lichter dan ik, waar ze de boekhandelsprijs voor won. Haar vervolg is net verschenen en dat zal vast wel ter sprake komen zometeen. Maar vandaag praten we vooral over haar korte verhaal Gedachten van een moeder uit Semarang. Over een Javaanse vrouw die onterecht voor moord wordt opgesloten en wiens cultuur in de gevangenis verder wordt bezoedeld. Dido brengt de lezer mee naar de koloniale tijd en laat ons reflecteren op de beunhazerij van de witte overheerser. Welkom Dido.
Goeiedag.
Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ik zei het al eventjes in de intro, je hebt al best wel wat boeken geschreven, maar ook veel non-fictie. Ook over best wel veel verschillende onderwerpen, over gezinsleven, een ondernemerscarrière, een familiegeschiedenis. Hoe is dat ontstaan en hoe ben je vervolgens in de fictie terechtgekomen?
Ja, ik was eigenlijk eerst werkzaam als journaliste. En op een gegeven moment hadden wij een verhaal geschreven, mijn man en ik, over de adoptie van onze 2 dochters. Daar zag ik eerst een beetje tegenop, maar voor het kerstnummer van HP De Tijd was dat toen eigenlijk wel een mooi thema. En toen we het af hadden, dacht ik, oh, eigenlijk zou ik hier best een boek van kunnen maken. Dus zo is mijn eerste non-fictieboek, Dochters van Ver, ontstaan eigenlijk. Daar hebben we later nog een vervolg op geschreven, wel weer samen met Auke Kok, dat is mijn man. En nou ja, zo ben ik een beetje doorgegaan en vooral die boeken over adoptie hebben natuurlijk wel thema's die ook weer later, veel later, in mijn romans terugkwamen. Want toen ik begon met het leven van mijn bedovergrootmoeder, waar ik een foto van had, toen ging ik research doen en een beetje het verhaal dat in mijn familie rondging, daarin verwerken en daarnaast houden. En opeens dacht ik, god, eigenlijk, toen besloot ik dat het een roman moest worden, omdat het moeilijk was om alle feiten boven water te krijgen, want ik had niet eens haar naam, ik had eigenlijk alleen een foto en allerlei prachtige verhalen daaromheen.
Dus het was eigenlijk uit een gebrek aan genoeg informatie om een non-fictieboek te schrijven, dacht je, dan verzin ik het er wel bij.
Ja, want ik had wel heel veel gelezen inmiddels over de rol van vrouwen in die tijd en hun, ja, bijna, ik zou zeggen, bijna hun functie in die koloniale maatschappij. Dus dat werd ook uit een soort verontwaardiging dat ik dacht, oh, maar ik kan wel haar verhaal vertellen als fictie. En voordat ik het wist, dacht ik, god, ben ik toch wel weer een beetje met adoptie bezig. Mm-hmm. Want dat kwam toch weer terug in dat boek.
Want zou je ons dan even mee kunnen nemen in hoe dat gegaan is? Je hebt een foto van je overgrootmoeder.
Een bedovergrootmoeder.
Hoe ben je in vredesnaam te werk gegaan? Waar begin je bij zoiets?
Ja, nou, dat was eigenlijk, kwam dat door mijn moeder. Die had haar levensverhaal opgeschreven met haar jeugd in Nederlands-Indië. En op een gegeven moment, toen heeft zij opgeschreven van, dit was een prinses in de kraton van Jogja, de huidige Yogyakarta.
Oké, dat maakt nieuwsgierig.
En daar zat ik zo over na te denken. En ze werd geschaakt door een officier. En die officier, ze kreeg twee dochters, maar die werden weer erkend door zijn beste vriend. Nou, allemaal eigenlijk, als je je daar nog nooit in hebt verdiept, tamelijk idiote verhalen. Dus op een gegeven moment begon ik wel te denken, ja, maar hoe zat dat dan? En met die prinses en weet ik al wat. Maar als je een beetje verdiept in Indische voorgeschiedenissen, dus van mensen die gemengd zijn, dan zie je dat overal in de stambomen komen deze vrouwen terug. Naamloze vrouwen of alleen een voornaam, die niet getrouwd waren, waar niets van bekend is verder. Want alleen uiteraard de mannen werden geregistreerd en wat hun beroep was en dergelijke. Dus toen dacht ik, ja maar, dat is het aardige van zo'n foto. Dan ga je naar iemand kijken en dan denk je, maar hoe was dat dan voor haar?
Ja.
He, want alle boeken gaan eigenlijk altijd over, of zijn geschreven met de Nederlandse blik. En de njai, zij was dus huishoudster, concubine van een Europeaan. Dat werd een njai genoemd. En daar werd ook heel erg negatief over geschreven. En dat begon me toch behoorlijk te irriteren. Maar tot mijn verrassing vond ik in een ander boek, waarin vertaalde verhalen stonden, opeens een verhaal van mijn overgrootvader, van een andere tak. En daarin werd een jij heel liefdevol beschreven, eigenlijk heel menselijk. Hm. Nou, toen voelde ik me ook wel gerechtigd om dit verhaal te verzinnen.
Maar toen ben je op een gegeven moment, heb je gedacht, nou, ik ga dat dan inderdaad een roman van maken.
Ja.
Hoe was dat anders dan die non-fictie daarvoor? Hoe heb je dat ervaren?
Oh, ik vond het heerlijk. Ik dacht echt, ik nam me voor, dat ga ik nu met mijn volgende boek helaas alweer teniet doen, maar ik nam me voor om nooit meer non-fictie te gaan schrijven. Omdat je, ja, je kan je fantasie gebruiken, je kan dingen ombuigen. Ik had als basis wel, zeg maar, de belangrijkste data uit die tijd. Het moet wel historisch een beetje kloppen, maar wat haar overkomt was voor een groot deel het verhaal van mijn moeder of wat in onze familie rondging en mijn eigen fantasie.
En hoe strak hou je je dan aan die data vast als je zegt van ik wil wel dat het historisch klopt?
Nou ja, als er een aardbeving is in het boek, dan moet er ook een aardbeving geweest zijn. Of wanneer in mijn tweede boek, dat het vervolg hierop is, heb ik het over de opkomst van nationalisme en bewegingen die toen ontstonden. En de geschiedenis van de Peranakan, de Chinezen. Dus dat moet allemaal wel kloppen, ja.
En wat zijn dan de elementen die je zelf mag invullen?
Nou, wat haar overkomt, haar gedachten, haar... Ik weet niet of ik al mijn hele boek moet spoilen, maar
misschien een beetje van niet.
Het meest dramatische is fictie, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Het is duidelijk dat je ook al tussen de regels door zegt, het is ook een perspectief dat niet vaak wordt belicht. Dat vind je ook belangrijk om voor het voetlicht te brengen. En toevallig hadden we in een recente podcast het met een andere auteur over in hoeverre mag je je in een andere cultuur gaan verplaatsen om vanuit daar een verhaal te vertellen op het moment dat dat niet jouw eigen achtergrond is. En voor jou is dat natuurlijk anders, dus ik ben wel heel benieuwd hoe jij in die discussie staat.
Ja, nou ja, ik vind dat je dat best mag doen als je het maar goed doet. Hè? Je moet wel met respect en er zijn ontzettend veel valkuilen natuurlijk, hè. Ik dacht op een gegeven moment mag ik dit wel doen en toen besefte ik dat als ik het verhaal van de biologische vader van de kinderen in het boek zou schrijven, zou ik helemaal niet getwijfeld hebben.
Nee.
Hè, daar had ik natuurlijk archieven volgevonden bij het Nationaal Archief, maar toen dacht ik ja wat idioot eigenlijk, dit is de vrouwelijke kant en dat is ook mijn familie, dus waarom zou ik dat niet mogen doen? Maar ik vind sowieso... Ik heb daar niks op tegen hoor, als dat goed gedaan wordt. Tenzij je zegt dat je, zoals die vrouw in Amerika, dat je zwart bent terwijl je dat totaal niet bent. Zwarte auteur, ja. Maar dat zijn natuurlijk idiote dingen.
Ja, maar dan ben je ook onwaarheid aan het verkondigen over jezelf. Dat is natuurlijk nog, nog iets anders.
Maar ja, ik heb dit, mijn eerste boek is ook in het Indonesisch verschenen. Mm-hmm. En nu toe aan de derde druk. En ik ben ook al een paar keer daarheen geweest om lezingen te geven. Een enorm jong publiek. En ik verwachtte ook steeds, nou, die gaan natuurlijk zeggen, ja, maar jij bent zelf een koloniaal. Of wie denk je wel niet dat je bent, dat jij over een Javaanse vrouw, of als een Javaanse vrouw kan spreken. En dat gebeurde dus helemaal niet. Zij hadden daar helemaal geen moeite. Zij weten heel weinig van die geschiedenis. Zij zijn vooral heel erg bezig met de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, wat in dit boek natuurlijk heel schrijnend naar voren komt. En daarnaast is er de postkoloniale spiegel van de Indische literatuur verschenen, waarin iemand de moeite heeft genomen om in een 18 pagina's tellende artikel mijn boek te analyseren, of het wel postkoloniaal genoeg was. Okay, en daar kwam ik gelukkig helemaal goed uit. Dus toen dacht ik, nou, eigenlijk heb ik het gelukkig, inderdaad wat ik zei, die valkuilen, dat je opeens iets vreselijks koloniaals zegt, ongemerkt. Toch wel weten te vermijden.
Gelukkig maar.
Ja. Klinkt ook wel een beetje alsof je een hele vrije schrijver bent. Die gewoon heel veel plezier haalt uit het schrijven van fictie. Die zich niet zoveel zorgen maakt. Die gewoon lekker de verhalen vertellen is die je eigenlijk wil vertellen.
Ja, ik was eigenlijk vooral bezig met een mooi verhaal. En dacht, ja, dat is belangrijk. Want ik wil een breed publiek bereiken. Niet alleen maar andere Indische mensen die dan daarin het verhaal van hun mogelijke voorouders zien. Maar ook gewoon, mijn grootste triomf was dat ik een lezing hield voor een gezelschap vol blonde vrouwen. Die echt helemaal niets met Nederlands-Indië had of heel vaag. En denk ja, dat was het eigenlijk. Maar achteraf dacht ik ben toch wel uit een soort verontwaardiging gaan schrijven. En ik ben ook wel, ik vind het ook heel belangrijk dat ik die keuze heb gemaakt. Maar tijdens het schrijven is het inderdaad vooral het verhaal, het vertellen.
Ja, dus bij het schrijven heb je eigenlijk gewoon plezier in het vertellen van het verhaal. Maar ik hoor dus eigenlijk ook zeggen dat er wel een doel achter zit.
Ja, nou ja, je hebt Leila Slimani, dat is die Marokkaans-Franse schrijfster. En die vertelde een keer in een interview dat ze in 3 delen de geschiedenis van het jonge Marokko aan het vertellen is. Maar dan aan de hand van haar familie. En toen dacht ik, terwijl ik hiermee bezig was, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dit is het verhaal van de Indische mensen. En deel 1 is het ontstaan van die Indische mensen. Deel 2 is hun plek in die koloniale maatschappij eigenlijk en hun identiteit. En deel 3 wordt hun het verdwijnen eigenlijk van hun land en hun maatschappij en opgaan in de Nederlandse samenleving.
Mooi.
Met alle problemen van die.
Ja, ik hoor dus een deel 3. Ik weet niet of dat al bekend is of dat we hier een scoop
nou,
hebben.
Nou, ik ben er nog niet aan begonnen, want ik ben eerst nog een ander boek aan het schrijven.
Eerst nog een ander non-fictie aan het schrijven, ja.
Ja, en dat moet in 2025 klaar zijn. Ik heb een klein literair juweeltje, dat is een serie die je voor €2,50 kan kopen. Geschreven over mijn vaders oorlog. Mijn vader zat bij het KNIL en die heeft in een Japans kamp gezeten bij Tokio. En daarna gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En daarvan zijn mijn uitgever, maar daar wil ik ook wel een wat groter boek over hebben. Want daar is nog wel meer over te zeggen. En het gaat ook eigenlijk om, nu al die onderzoeken bekend worden, al die publicaties van dat grote NIOD-onderzoek, zeg maar. Ja, wat wil dat dan zeggen over mijn vader? Wat heeft hij dan als oud KNIL-soldaat allemaal meegemaakt en uitgespookt? En wat moet ik daarvan vinden?
Ja.
Dus dat komt eerst.
Dat zal dan best een flinke klus worden.
Ja, is het ook wel. Want dat is ook wel weer veel meer archiefwerk en praten met bij Defensie. En wij waren van de zomer in Indonesië en toen ben ik ook naar zo'n tank op zoek gegaan waar hij in zat. Weet je wel, allemaal dat soort dingen om het een beetje tot leven te wekken. Misschien ga ik nog naar Japan om de plek van het kamp te bezoeken. Dat is toch weer heel anders, ja.
Ja, spannend. Er staat nog veel op de planning. Maar
ja, en dan in zin. Maar dat is natuurlijk ook heel veel research.
Nou, dan staat er nog een hele hoop op de planning, maar dan wil ik hem nog even terugtrekken naar het verhaal wat voor Historisch Verhalen is geschreven, De Gedachte van een Moeder uit Semarang. Ik hoop dat ik het nu goed uitspreek.
Semarang
is het?
Ja, zo zeg ik automatisch. Maar.
Ja, nou, over uitspraak gesproken, er komen heel veel termen in voor, die straks bij het voorlezen ervan een uitdaging zullen worden. Maar kun je iets vertellen over de geschiedenis en de context van die gevangenis waar het zich afspeelt?
Het was dus een vrouwengevangenis al heel lang en hij bestaat nog steeds.
Okay.
Ik ben expres nog even langs geweest van de zomer om te kijken. Alleen je kwam niet echt binnen, maar dan zie je wel zo'n buitenmuur met kantoren en dan een binnenplaats en daarachter waarschijnlijk de cellen. En het was speciaal voor vrouwen en er werd toch in die tijd waarin dit verhaal speelt, een soort bezigheidstherapie of een soort verheffing. Ik denk onder invloed van de ethische politiek bedacht die vrouwen moeten iets nuttigs doen.
Wat is de ethische politiek?
Ja, de ethische politiek is eigenlijk dat de Nederlanders dachten, we kunnen natuurlijk niet alleen maar de kolonie als wingewest zien, wat eigenlijk eeuwenlang zo geweest was. We moeten ook proberen iets terug te geven. En dat betekende dat ze op miljoenen mensen een paar honderd scholen openden voor wat ze toen nog de inlanders noemden, hè, de oorspronkelijke bevolking. En dat er wat meer Indonesiërs arts mochten worden. Eigenlijk alles wat tot dan toe was tegengehouden. Alleen al het feit dat ze er absoluut op tegen waren dat de Indonesiërs Nederlands spraken. Hè. Maleis was de voertaal om met hun te spreken. Terwijl de Engelsen daar heel anders in stonden natuurlijk. Die verplichten hun juist weer om Engels te leren, wat misschien uiteindelijk meer voordelen had op de lange termijn gezien. Nou ja, dat heette toen de ethische politiek. Dat stelde niet krankzinnig veel voor, maar de gedachtegang verschoof een beetje. Tegelijkertijd was ook rond die tijd het idee, we moeten allemaal zo christelijk burgerlijk mogelijk worden.
Je ziet ook wel gelijk de wrangheid in het verhaal, dat je aan de ene kant denkt, oké, er wordt vanuit ethische politiek misschien iets van een soort van positieve aandacht aangegeven. Tegelijkertijd wordt het nog steeds heel erg geforceerd vanuit een Europees perspectief.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel lang zo gebleven.
Ja.
Hè, je denkt, ze dachten, we doen goed, want we doen het zoals wij het willen hebben.
Want wat is de worsteling van het hoofdpersonage?
Dat zij eigenlijk van kleins af aan al heel goed kan batikken. Ik neem aan dat mensen weten wat batik is.
Nou, leg het maar uit.
Ja, batik is een manier om textiel te verven, waarbij je, daar is een naam voor waar ik nu even niet op kan komen, waarbij je dus de delen die je niet geverfd wil hebben, die kleur je in met was, met een pen, met warme was. En dan doe je het in het verfbad en dan later, dan spoel je dat uit en dan kook je de stof nogmaals, waardoor die was oplost. En dan zijn die delen nog wit. En dat is dus een enorm arbeidsintensief procedure die ook nog eens hele verfijnde tekeningen kan opleveren. Het grappige is, om maar iets te noemen, op een gegeven moment dachten ze in Twente en andere textielprovincies hier in Nederland, Tilburg en zo, dachten ze van, goh, wat ze daar doen, die batik verkopen, dat kunnen wij ook maken, maar dan veel goedkoper. Dus die gingen in hun fabrieken hele lelijke batikmotieven naprinten, met lelijke verfkleuren die doorliepen, niet aan de achterkant gedecoreerd. Nou ja, en die dachten, dat gaan we dan in Indonesië aan die inlanders verkopen. En dan zijn wij spekkoper. Maar ja, daar is het zo'n kunstvorm eigenlijk, dat niemand kocht die dingen. dat was niet zo'n geslaagd idee. Nou ja, dus zij maakt die batiks van oudsher al, komt dan in de gevangenis en dan krijgt ze de kans om mee te doen met een batikproject daar. En dan krijgt ze les in batiken van een Nederlander. Want die komt even vertellen hoe het allemaal moet gebeuren natuurlijk.
Ja.
En in plaats van grote doeken moet ze dus op kleine lapjes zijde gaan batiken die bestemd zijn als boekomslagen.
En waar ligt hier de lijn tussen feit en fictie? Is je hoofdpersonage, is dat, want ik begrijp dat de context ervan is, is echt, dat het batik is echt het Nederlandse kolonialisme en arrogantie, dat is volgens mij echt. Mm-hmm. Maar is de hoofdpersonage, is dat ook een echt figuur? Of is zij dan...
Nee, die is volledig fictie. Ik hield wel weer vast aan het idee van... ik wil het door de ogen van een vrouw. Hè? Ik zou dus niet meer interessant vinden om die Ducro, die ze les komt geven, om die het verhaal te laten vertellen. Ik wil dan ook dat zij toch kijkt van, nou, wat heeft die man mij te bieden? Of wat verwachten ze van me?
Ja, want hoe is het verhaal eigenlijk tot stand gekomen? Hoe ben je te werk gegaan? Of wat was je eerste idee?
Nou, het allereerste was dat ik werd gevraagd door een wetenschapper in Zweden. Die had een beurs gekregen om boekomslagen die het Tropenmuseum in zijn bezit had te bestuderen en te achterhalen hoe die werden gemaakt en door wie. En die kwam eigenlijk niet verder dan dat ze in Amerika, in het Smithsonian, vond ze vergelijkbare boekomslagen. Maar hoe ze in het Tropenmuseum terecht waren gekomen, kon ze niet meer achterhalen. Niemand had dat genoteerd. En toen is ze een beetje gaan nadenken, wat moet ik er dan mee? En kwam toen op het idee van speculatieve fictie. En die heeft mij toen gevraagd om een kort verhaaltje te schrijven, geïnspireerd door die boekomslagen. En ik heb toen bedacht, nou, dan ga ik uit van de maker. Ook omdat ik nog met een ander project bezig ben met batik en kebaya's, die blouses die ze er bovenop dragen. Dus dat had ik gedaan. En toen jullie verzoek kwam voor een verhaal, dacht ik, oh, maar dat is wel leuk om meer uit te werken. Dus die hele symboliek op het eind en zo, dat is allemaal nieuw.
Ja, en toen heb je nog best wel een slag gemaakt in het verhaal, toch?
Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb er veel meer details aan toegevoegd en geprobeerd haar wat meer tot leven te brengen en haar geschiedenis, waar ze vandaan komt, dat zij werkt als kindermeisje en dan vervolgens valselijk wordt beschuldigd. Het zijn eigenlijk net als in mijn boeken allemaal dingen die ik verzin, maar die allemaal in het echt gebeurd zijn en erger.
Ja, wat het verhaal volgens mij heel goed doet, is dat het een heel klein stukje geschiedenis laat zien door de ogen van een fictief persoon, maar daarmee eigenlijk ook een breder stukje van het verleden tentoonstelt.
Ja, dat is wel wat ik wil, hè? Dat je niet alleen maar denkt, oh, dat was één zo'n individuele vrouw die zoiets overkwam. Dit was een soort praktijk in die jaren, in die gevangenis.
Ik wilde, denk ik, naar ons rubriekje favoriete zin. Rick, ben je ermee eens?
Ja, ik ben akkoord.
Ja. Dus mag ik een keertje beginnen voor de verandering?
Ja, doe maar een keer.
Ik heb de zin, of eigenlijk de zin sneden, maar voor mijn doen een atypisch kort stukje. Mijn handen bleken slechts hun instrumenten.
Mooi.
Dat vond ik eigenlijk al heel goed samenvatten hoe er wordt gekeken naar hoe kunnen we deze inheemse bevolking inzetten voor onze eigen gewin. Ook al was het misschien ethische politiek en moesten we ze misschien ook iets bijbrengen, het blijft uiteindelijk inzetten voor het eigen gewin. En de cultuur is daaraan ondergeschikt.
Ja, nou ja, je had in die tijd ook zo'n beetje Cartini, hè? Ik weet niet of jullie wel eens van haar gehoord hebben. Zij was de dochter van een regent en zij schreef in het Nederlands. Zij schreef brieven aan Nederlanders en die zijn in 1912 voor het eerst gepubliceerd. En zij vond dat Javaanse vrouwen onderwijs verdienden. Maar op een hele andere manier dan de politici in Nederland dat vonden, zou ik maar zeggen. Zij dacht, de sleutel tot kennis is toch het Nederlands. Maar dat moeten we dan gebruiken om dat voor ons eigen volk in te zetten. Hè? En zij werkte ook mee aan dat houtsnijwerk. Zij woonde in Japara, dat was een regentschap. En het houtsnijwerk wat daar werd gemaakt, dat was bijzonder mooi. En dat liet zij ook verkopen en verschepen naar wereldtentoonstellingen en dergelijke. Maar ja, dat was de cultuur eren, zeg maar. Dat was niet een soort commercieel, want het geld van die boekomslagen en dergelijke ging waarschijnlijk naar de directie van de gevangenis.
Ja, ja, ja. Mm-hmm. Maar zouden ze bij die houtsnijwerken dan ook dingen maken die niet per se dus logisch waren in hun cultuur, maar zeg maar westerse gebruiksvoorwerpen, zouden ze die ook houtsnijden?
Dat Weet ik niet, dat vermoed ik dan minder. Dat zou ik niet met 100% zeker kunnen zeggen. Maar niet van die, geen theemutsen.
Nee, precies.
Kijk, misschien wel slaakhoeven of opscheplepels, maar ja, die gebruikten ze zelf ook.
Ja. Rick, heb jij ook een mooie zin uitgekozen?
Jazeker. De zin die ik heb gekozen heeft te maken met een beetje wanhoop, wat op een gegeven moment naar boven komt. En de zin is als volgt. Zo pakte zij mij het laatste sprankje levenslust af. Ik kon zelfs in dit werk geen hoop of liefde vinden. Mij er niet in verliezen. Het gaat erover dat ze, nou ja, partikken was altijd haar lust en haar leven. Ze was er goed in, ze haalde er vreugde plezier uit. En dat is ze nu kwijt. Dus het is haar iets afgenomen, haar levenslust is haar afgenomen. Dat wordt in deze zin heel mooi op papier gezet.
Ja. Dramatisch.
Ja.
Ja, ik denk ook dat je dat voor iedereen kan zeggen. Niet alleen in een situatie als deze. Dat als jij niet vrij bent. Hè, als je ergens heel goed in bent. En je bent niet vrij om te maken wat je wil. Maar je moet juist precies doen wat anderen zeggen. Dan gaat daar natuurlijk alle energie weg. En leven en lust om het te maken.
Ja, natuurlijk extra pijnlijk als degene die je vertelt hoe het moet, het eigenlijk slechter kan dat jij het zelf kan.
Ja. Ja, dat hij probeert vervolgens jouw ideeën te stelen, ja.
Ja, je moet niet gekker worden.
Dido, je hebt al een beetje verteld wat er verder nog op de planning ligt. Je hebt net dus het vervolg van Lichter dan ik is uitgekomen. Je hebt precies, je hebt al allemaal non-fictie en fictie in de planning. Maar je vertelde ook voor de podcast dat je lezingen geeft. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor lezingen geef je?
Nou ja, ik geef gewoon lezingen over mijn werk en waarom ik dit doe. Ik ben natuurlijk op vrij oude leeftijd eigenlijk met dit onderwerp begonnen en heb me er nu helemaal in vastgebeten. Wat natuurlijk te maken heeft, denk ik, met het feit dat als je ouder bent, dat je nadenkt van waar kom ik vandaan en wat heeft dat voor mij te betekenen. Plus dat er nu heel veel dit gezegd hebben. En heel veel jongeren willen weten hoe hun geschiedenis, hun band met Nederlands-Indië was en wat ze daar nu nog kunnen vinden. Dus daar praat ik dan over. En dat is, ja, dat gaat eigenlijk over alle drie de boeken. Als mensen willen, kan ik ook alleen over de romans praten. Maar ik ga nu ook voor 4 mei de voordracht in de Nieuwe Kerk doen. Dat is dus zeg maar voor de herdenking op de Dam. Is er altijd nog een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. En dan wordt ieder jaar een schrijver gevraagd om die voordracht te houden en te maken. Er komt ook een klein boekje van.
Een mooie eer.
Ja, geweldige eer. Zeker, ja. En de 5 mei lezing, dit noemen ze de voordracht. En op 5 mei noemen ze de lezing. Dat is dan meer over vrijheid. Maar ik heb het echt over de oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Indonesië en de onafhankelijkheidsoorlog. Die twee samen ga ik het over hebben.
Spannend.
Ja.
Mooi.
Ja, heel spannend.
Dan, Dido, wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Mochten luisteraars nou op de hoogte willen zijn van alle volgende plannen en lezingen en boeken die er gaan verschijnen, waar kunnen ze jou vinden?
Het beste is op mijn website, didomichielsen.nl. Daar staat nieuws op en mijn agenda. En verder, Facebook vooral en Instagram een beetje.
Een beetje. Wat is de handle?
Dido Michielsen.
Nou, dat is makkelijk.
Dat moet goed komen.
Oké. Nou, luisteraar, vergeet ook ons niet te volgen op Historisch Gezien, Twitter, Facebook, Instagram. Abonneer je op deze podcast als je het nog niet gedaan hebt. Laat een review achter. Mocht je ons willen steunen, ga naar petjeaf.com/historischeverhalen en word vriend van de show. Onze dank is historisch. Rick, laatste ding. Komen we al in de buurt van nieuwe promo-updates, nieuwe bundels?
Nieuwe bundels, ja zeker. Ik ben langzaam aan het nadenken over de nieuwe verzamelbundel. Ik ben archieven van musea aan het dorpenlijst op zoek naar mooie omslagen. Dus ja, het zit een beetje aan te komen, die nieuwe verzamelbundel.
Oké, dus die komt langzaam een beetje in de buurt.
Zeker.
Heel goed. Nou, dan wens ik jullie verder nog een fijne dag vandaag. En tot de volgende keer.
Dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Dank je dat je er was.
Doei.
Doei.
Nou ja, er is toevallig een auteur bij Stories Verhalen die is onderzoek aan het doen naar Kartini.
Ik weet ook van iemand die bezig is met Kartini, ook een vrouwelijke historica.
Oh, dan moet je misschien even ergens een lijntje leggen.
Ja.
Ik weet niet of ik mag vertellen wat ze aan het doen is, dus ik hou mijn mond verder.
Ja. Oh, kijk, we zullen het uitknippen.